God zegen allemaal. In een comment die Jacob Kral heeft geschreven nadat ik mijn video van 2 weken geleden op internet heb gepost, schrijft hij het volgende en ik denk dat het relevant is om daarop te reageren in deze video. Hij schrijft: Christenen vergeten dat er zo ontiegelijk veel geschriften de ronde gingen in die tijd, waaronder verschillende variaties van de voor ons bekende evangeliën, maar ook de boeken die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen, zoals het evangelie volgens Thomas en Petrus. Door de woorden van Jacob Kral heen hoor je de stem van Bart Eerman, een nieuwtestamenticus, een historicus en een vrijzinnig theoloog die veel boeken tegen het christelijk geloof en de betrouwbaarheid van de Bijbel heeft geschreven. Ik wil vandaag inzoomen op wat Bart Eerman hierover zegt en daarmee ook reageren op wat Jacob Kral schrijft in zijn comment. Wat als niet de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes in het Nieuwe Testament zouden zijn beland, maar die van Thomas, het evangelie van Filippus, het evangelie van Maria of dat van Nicodemus? Dat is een vraag die Bart Eerman stelt in zijn boek Lost Christianities uit 2005. En Bart Eerman is, zoals ik eerder noemde, een Amerikaans nieuwtestamenticus en historicus. Hij is inmiddels 68 jaar oud en hij heeft een behoorlijke carrière achter zich liggen al van het schrijven van boeken tegen de betrouwbaarheid van de tekst van het Nieuwe Testament of de betrouwbaarheid van de samenstelling van de kanon of de betrouwbaarheid van onze kennis van de woorden van de Heer Jezus en zijn apostelen. Hij heeft boeken geschreven door de jaren heen, zoals Lost Christianities uit 2005, Misquoting Jesus 2005, 2009 Jesus Interrupted, 2011 Forged, oftewel vervalst, 2014 How Jesus Became God. Door de boeken van Bart Eerman heen klinkt een stem die je veel atheïsten en agnosten hoort herhalen, alsof wij niet zo heel veel kennis hebben van de woorden van de Heer Jezus, van de woorden van de apostelen en van wat zij oorspronkelijk geschreven zouden hebben. Bart Eerman heeft meer dan 30 boeken geschreven door de jaren heen, waarvan meerdere New York Times bestsellers. En op dit moment is hij, op dit moment in de geschiedenis in elk geval, een van de krachtigste publieke stemmen tegen de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij zet steeds opnieuw uiteen hoe wij niet weten wat de apostelen geschreven zouden hebben. Het is een man met meer kennis van de transmissie, dat wil zeggen de overlevering van de nieuwtestamentische tekst, dan de gemiddelde christen. En daardoor is het mogelijk ook een intimiderende stem voor veel christenen, omdat deze man simpelweg meer weet van het Nieuwe Testament dan, ja, feitelijk gezien veel christenen. Om die reden wordt hij ook vaak aangehaald door moslims die bijvoorbeeld willen aantonen dat de christenen helemaal niet zeker zijn over hun tekst en de Bijbel corrupt hebben gemaakt en dat de Koran veel betrouwbaarder zou zijn dan de nieuwtestamentische documenten. Maar wordt ook aangehaald door agnosten en atheïsten zoals Jacob Kral, die de betrouwbaarheid van de schrift willen ondermijnen of willen aangeven dat we niet zeker weten wat er in het Nieuwe Testament heeft gestaan. Nou, er zijn allerlei dingen die Bart Eerman uitdraagt in zijn boeken die een reactie verdienen en waar ook christelijke getrouwe theologen op hebben gereageerd en hebben weerlegd. Maar goed, in deze video kan ik maar op één aspect inzoomen en wil ik inzoomen op één van de uitspraken van Bart Eerman, die het doorhoort echoen in de woorden van Jacob Kral en laten zien dat zijn perspectief op de schrift niet deugt. Het citaat luidt als volgt. Bart Eerman zegt dit in zijn boek Lost Christianities uit 2005. Maar waar is het Nieuwe Testament vandaan gekomen? Het kwam voort uit de overwinning van de proto-orthodoxen. Wat als een andere groep had gewonnen? Wat als het Nieuwe Testament niet Jezus' bergreden had bevat, maar het gnostische onderwijs wat Jezus na zijn opstanding had gegeven aan zijn discipelen? Wat als het niet de brieven van Paulus en Petrus zou bevatten, maar de brieven van Ptolemeus en van Barnabas? Wat als het niet de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zou bevatten, maar de evangeliën van Thomas, Filippus, Maria en Nicodemus? Nou, ik denk dat de meeste christenen überhaupt nooit gehoord hebben van de brieven van Ptolemeus of de evangeliën van Thomas, Filippus, Maria en Nicodemus. Dus het leek me goed om dit eens langs te lopen en onszelf de vraag te stellen: is dit voor een historicus als Bart Eerman eerlijk, integer en oprecht om te doen alsof de evangelie van Thomas, Filippus, Maria en Nicodemus of de brieven van Ptolemeus en Barnabas even betrouwbare weergaven zou kunnen bevatten van de authentieke, de daadwerkelijke overlevering van de Heer Jezus, zijn woorden en het onderwijs van de apostelen uit de eerste eeuw, of dat dit eigenlijk onoprecht is en tegen beter weten in wordt beweerd door iemand als Bart Eerman? We gaan deze documenten even langslopen, zodat je weet over welke documenten Bart Eerman het heeft in dit citaat. En vervolgens hoop ik je te laten zien dat dit soort documenten geen enkele concurrentie vormen voor de boeken die zijn opgenomen en de brieven die zijn opgenomen in ons Nieuwe Testament, in de kanon, die wij als christenen al honderden jaren in ons bezit hebben. Te beginnen bij de brief van Ptolemeus aan Flora. Ptolemeus, wie was dat? Ptolemeus was, voor zover we weten, een gnosticus uit de 2e eeuw na Christus. En hij was een discipel van Valentinus. En Valentinus was een gnostische leraar en de grondlegger van het zogenaamd Valentiniaans systeem van gnosticisme. Nou, als je wilt verdiepen in gnosticisme, een religie uit de 2e eeuw en de 3e eeuw na Christus, een religie die kwam eigenlijk en populair werd eigenlijk na de komst van het christelijk geloof, dan kan je het werk van Irenaeus van Lyon lezen. Dat heb ik hier ook. Het is zeer interessant om te lezen. Irenaeus is een theoloog die dit werk heeft geschreven ergens aan het einde van de 2e eeuw na Christus in reactie op gnosticisme, waaronder het Valentiniaans gnosticisme. En dan kan je veel inzicht krijgen in de bizarre leringen die mensen die het gnosticisme aanhingen uitdroegen. Maar het is zeker niet het christelijk geloof en het komt ook niet in de buurt bij het godsbeeld en het wereldbeeld wat christenen in navolging van de Joden en de Oud-Testamentische geschriften hanteerden als hun basisuitgangspunt. Het is een in de kern een polytheïstisch wereldbeeld. Het is een wereldbeeld wat onderwijst dat de God van het Oude Testament van de Joden eigenlijk niet de waarachtige God was, maar een soort demiurg. Want de waarachtige God die onderdeel is van de pleroma, die waarachtige God die zou zich niet verbinden aan materie en die zou ver afstaan van de God van het Oude Testament die zich bemoeid heeft met materie, schepping. En nou, dit vloeit voort uit het Grieks denken en Oosters denken, maar zeker niet uit een Oud-Testamentisch referentiekader. In de brief van Ptolemeus aan Flora geeft hij uitleg aan Flora, die hij ook zijn zuster noemt, over de interpretatie van het Oude Testament vanuit de bril van Valentiniaans gnosticisme. En nogmaals, hij geeft dus aan, het Oude Testament is niet gegeven door de ene waarachtige God, maar door de demiurg, door een lager wezen dan de waarachtige God. Ptolemeus verwerpt daarmee dus het grootste gedeelte van het Oude Testament en onderwijst in plaats daarvan de Valentiniaanse mythe van een schepping met complexe lagen van zogenaamde eonen die van God emaneren of uitgaan. Dat zijn emanaties en dat zijn er 30 van God. Gnosticisme is een vrij bizar en vreemd wereldbeeld. Nogmaals, het is niet voor niks dat Irenaeus een werk van meer dan 600 bladzijden heeft geschreven tegen gnosticisme, wat zich in de 2e eeuw zocht te vermengen met authentiek christendom. Nou, Bart Eerman vindt dus dat een brief zoals de brief van Ptolemeus aan Flora, die duidelijk vol zit van een gnostisch wereldbeeld, een on-Joods en on-christelijk wereldbeeld, dat in gelijke mate mee kan dingen als een getrouwe weergave van het authentieke christendom uit de eerste eeuw. Ik denk dat dat onoprecht is en oninteger. De brief wordt ergens gedateerd tussen het jaar 150 en het jaar 170 na Christus, ruim 100 jaar na de bediening van onze Heer Jezus en van zijn apostelen. Qua tijd komt het jaar 150 tot 170 na Christus niet eens in de buurt van de eerste eeuw na Christus, waarin bijvoorbeeld Paulus zijn brieven geschreven werden. En de brief is niet geschreven door iemand die claimt een oorspronkelijk volgeling of zelfs een metgezel van een oorspronkelijk volger van Jezus te zijn. De brief bevat allerlei theologische problemen, vreemde leringen over meerdere godheden, over de gnostische oorsprong van de wereld. En dit zijn ideeën en beelden die pas ontstonden in de 2e eeuw na Christus, weten we. Verder staat dus deze gnostische brief, dit onderwijs, lijnrecht tegenover de leer van het Oude Testament, terwijl christenen juist vasthielden in de eerste eeuw al aan de Oud-Testamentische geschriften als het woord van God. Dus het kan geen getrouwe weergave zijn van wat de vroegste christenen geloofden. En het is dan ook logisch dat alle grote namen uit de vroege kerk deze brief verwierpen. Mensen zoals Justinus de Martelaar, Irenaeus, Clemens van Alexandrië, Origenes, Tertullianus, Hippolytus en ook anderen verwierpen de brief, lijken daar weinig mee gedaan te hebben. De brief lijkt dan ook nooit op betekenisvolle wijze te zijn overwogen als deelhebbend aan de Nieuwtestamentische kanon. De brief heeft nooit op vroege kanonieke lijsten gestaan en de brief verschijnt in geen enkele van de vroege manuscripten met verzamelingen van christelijke geschriften zoals de Codex Sinaiticus of de Codex Vaticanus. Dus al lang voor de 4e eeuw voor Christus, waarin sceptici geloven, zoals Jacob Kall, dat het concept van een nieuwtestamentische kanon pas is ontstaan en het orthodox christendom volgens Bart Eerman pas is gedefinieerd. Maar lang voor de vierde eeuw na Christus is deze brief al afgewezen door de kerk en door het getuigenis van de geschiedenis. Dus er is een groot gebrek aan historische geloofwaardigheid voor deze brief. Dus tot zover de brief van Ptolemaeus aan Flora. Het is een gnostisch geschrift en het is logischerwijs niet opgenomen in de Nieuwtestamentische kanon om verschillende theologische en historische redenen. Nou, gaan we dan door naar de brief van Barnabas. Dat is een heel ander soort theologisch werk. De brief van Barnabas vind je ook terug in de Apostolische Vaders, deze verzameling. En ik raad je overigens aan om dit te lezen. Dit is heel interessant. Dit zijn documenten die circuleerden in de eerste gemeente, zeker in het begin van de tweede eeuw. Documenten die door christenen graag gelezen werden. De brief van Barnabas is daar één van. De brief lijkt omstreeks het jaar 130 na Christus te zijn geschreven. Het is een theologische verhandeling. Hij lijkt populair te zijn geweest onder christenen. En het doel van de brief is om te laten zien dat de Joden hun eigen geschriften verkeerd begrepen hebben en dat Christus, Jezus Christus, de ware vervulling is van de wet. De brief is niet daadwerkelijk geschreven door Barnabas, de metgezel van Paulus, maar door een onbekend auteur. En hoewel het een populair geschrift was in de tweede eeuw na Christus onder christenen, bewijst dat niet dat zij dit document zagen als geïnspireerde schrift. Vroege christenen citeerden regelmatig uit werken en bronnen die zij nuttig en opbouwend vonden, maar niet noodzakelijkerwijs zagen als gezaghebbende schrift of gelijk daaraan. Dat is ongeveer vergelijkbaar als vandaag de dag, wanneer christenen in een christelijke boekenwinkel allerlei boeken hebben waar ze van houden, omdat het boeken zijn die niet tegenstrijdig zijn met de Bijbelse leer en nuttig zijn tot opbouw. Dat betekent niet dat wij geloven dat al die boeken uit de christelijke boekwinkel in de Bijbel zouden moeten staan of hetzelfde gezag hebben of geïnspireerd zijn door de geest van God. Nou, Origenes neemt Barnabas niet op in zijn lijst van kanonieke boeken. Hij heeft er ook geen commentaar op geschreven. Ook Irenaeus en Tertullianus, die veel citeren vanuit de kanonieke boeken, die citeren niet vanuit de brief van Barnabas. De brief staat ook niet op onze vroegste lijst van een kanon, de zogenaamde kanon Muratori uit de tweede helft van de tweede eeuw na Christus. Eusebius, de bekende christelijke geschiedschrijver uit het begin van de vierde eeuw, plaatst de brief in de categorie van de zogenaamde valse boeken. En omdat het een document is uit de tweede eeuw, is het geen historisch betrouwbare weergave van het onderwijs van Jezus of de apostelen. Het is simpelweg in de tijd bezien te ver verwijderd van de bediening van de Heer Jezus en de apostelen. En dat is een van de redenen waarom het nooit het gezag heeft gehad als bijvoorbeeld Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en de brieven van Paulus, die voortkomen uit de eerste eeuw en dus in de tijd veel dichterbij staan bij de primaire bron van openbaring, namelijk de Heer Jezus en zijn apostelen. Er is geen bewijs dat de vroegste gezaghebbende authentieke overlevering van christelijke doctrine vertegenwoordigd wordt in de brief van Barnabas. Het is op zich niet een brief die ingaat tegen de christelijke leer, maar nogmaals, er is te weinig aanwijzing dat het afkomstig is van een apostel en dat het een primaire weergave is van de gezaghebbende overlevering. Nou, dan kan een criticus vragen, hoe komt het dan dat in de Codex Sinaiticus, een verzameling van christelijke documenten in een manuscript afkomstig uit begin vierde eeuw, daar zien we in die Codex Sinaiticus dat aan het einde van dat boek zowel de herder van Hermas als de brief van Barnabas opgenomen zijn in dat manuscript. Het antwoord daarop is, als je vraagt hoe komt dat dan, als christenen dat niet zagen als onderdeel van de Nieuwtestamentische kanon, dat komt omdat het achterin staat. Het staat achterin, niet tussen de kanonieke boeken, maar als een soort bijlage. En het was het gebruik onder christenen, lijkt het, om boeken die gezien werden als nuttig door de kerk wel op te nemen in zulke collages, maar achterin en niet tussen de kanonieke boeken te plaatsen, omdat ze een andere status hadden. Nou, dan komen we bij het evangelie van Thomas. Het evangelie van Thomas is het meest bekende apocryfe evangelie voor moderne lezers. Het is onderdeel van de zogenaamde Nag Hammadi documentenverzameling die gevonden is in het jaar 1945. Dus we weten nog niet zo heel erg lang af van het bestaan van het evangelie van Thomas. Het bevat 114 vermeende uitspraken van Jezus en vele daarvan zijn erg mysterieus en esoterisch, geheimzinnig. Andere passen wat meer bij de echte Jezus. En een van de meest bekende uitspraken uit het evangelie volgens Thomas is de laatste zin waar Jezus zou zeggen: iedere vrouw die haarzelf maakt tot een man, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Nou, dat is nogal een vreemde, vermeende uitspraak van de Heer Jezus. Zeker als je Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes verschillende malen hebt gelezen, dan past dit niet echt bij de Jezus zoals we die kennen vanuit de Nieuw-Testamentische evangelie. Het evangelie van Thomas heeft geen verhalende structuur. Het is eigenlijk daarin ook geen evangelie, zoals Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Er wordt eigenlijk niets verteld over de geboorte, de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En de brede consensus is dat Thomas in het midden van de tweede eeuw is geschreven door een onbekend auteur, maar zeker niet door de apostel Thomas. En dat betekent dat het dus ook veel later is geschreven dan de evangelieën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die alle zijn geschreven in de eerste eeuw na Christus. Thomas lijkt ook afgeleid te zijn en afhankelijk te zijn van de kanonieke materialen en evangelieën. En ook heeft het boek theologisch bezien in zich een sterke gnostische invloed. De Jezus van het evangelie van Thomas is niet zozeer bezig om te laten zien dat hij zelf God is, maar wil ons leren om de goddelijke vonk in onszelf te vinden, wat volledig overeenkomt met de leer van het zogenaamd gnosticisme. En die gnostische invloed die pleit ook weer voor een tweede eeuwse datering van dit document. Het evangelie van Thomas werd dan ook, of wordt dan ook nooit gevonden of genoemd in de vroege kanonieke lijsten. Het wordt niet teruggevonden in manuscripten met verzamelingen van nieuwtestamentische geschriften. En het is door verschillende kerkvaderen expliciet verworpen. Dus nogmaals, ook voor het evangelie van Thomas geldt een tweede eeuws document met gnostische invloeden, waarvan we historisch bezien weten dat het niet terug te voeren is op Jezus en de eerste apostelen. Dan komen we bij het evangelie van Filippus. Ook het evangelie van Filippus is onderdeel van de verzameling van gnostische literatuur die gevonden werd in Nag Hammadi in 1945. Ook dit wordt onterecht genoemd een evangelie, want het is niet zozeer een narratief, een verhaal over het leven en het onderwijs van de Heer Jezus. Nee, het is meer een theologische catechismus met verschillende gnostische leringen. En er is maar weinig historische evidentie dat dit document het authentiek christendom vertegenwoordigt. Het is waarschijnlijk opgesteld in de derde eeuw na Christus, dus lang na de tijd van Jezus en de apostelen. Het evangelie van Filippus maakt duidelijk gebruik van de nieuwtestamentische kanonieke materialen en heeft duidelijk als doel om het Valentiniaans, eerder genoemde Valentiniaanse gnosticisme uit te dragen. En dat was nogmaals een religie die pas ontstond en groeide in de tweede en derde eeuw na Christus. Er is verder maar één manuscript in ons bezit van het evangelie van Filippus, vergeleken met duizenden manuscripten van de nieuwtestamentische documenten. En er is dan ook geen enkele reden om te denken dat het ooit gezien werd door de kerk als onderdeel van de nieuwtestamentische kanon. Met andere woorden, het werd afgewezen. Het werd gezien als onecht, als een onecht getuigenis van het oorspronkelijk onderwijs van Jezus en de apostelen. En het is zelfs waarschijnlijk het minst betrouwbare document van de apocryfe evangelie die we in ons bezit hebben. Dus ook het evangelie van Filippus, net als het evangelie van Thomas, komt niet in aanmerking als je als historicus gaat zoeken naar bronnen die een historisch betrouwbare weergave vormen van de persoon, het leven, de woorden van de Heer Jezus en van de apostelen. Dan komen we bij het zogenaamd evangelie van Maria. Dat was niet onderdeel van de zogenaamde Nag Hammadi geschriften, maar wel een vergelijkbaar gnostisch geschrift. De fragmenten die daarvan bewaard zijn gebleven, want niet het volledige evangelie van Maria is bewaard gebleven, laat zien dat het uit twee delen bestaat. Het eerste deel is een dialoog tussen Jezus, de opgestane Jezus, en zijn discipelen. En het tweede deel is een gesprek tussen Maria en de discipelen, waarin Maria een visioen deelt wat zij van Jezus gekregen zou hebben, wat een gnostische beschrijving is van de eonen, de zogenaamde emanaties van het gnostische godsconcept. Dus opnieuw een document wat het christendom vermengt met gnosticisme. En net als bij het evangelie van Filippus zijn er maar weinig redenen om te denken dat het representatief is voor de authentieke overlevering, de apostolische traditie van Jezus. Het is duidelijk een document uit de tweede eeuw na Christus en geen ooggetuigenverslag. Het is substantieel beïnvloed door de kanonieke evangeliën, die dus logischerwijs eerder waren. En het is duidelijk een verdere ontwikkeling van het traditionele evangeliemateriaal. Opnieuw zit het vol met gnostische theologie, die al door de vroege kerk werd afgewezen. En het evangelie van Maria werd dan ook nooit genoemd door ook maar enige kerkvader, niet in discussies over de kanon en zelfs niet in lijstjes met apocryfe evangeliën. Zo onbekend was dit document kennelijk voor de eerste gemeente. Dus het is zelfs zo dat we niet eens zouden hebben afgeweten van dit evangelie, waar het niet dat er eind 19e eeuw een manuscript van werd gevonden. Zo schaars is de kennis geweest van dit evangelie in de eerste eeuwen van het christendom. En dan tot slot het evangelie van Nicodemus. Dat is een samengesteld apocrief boek bestaande uit opnieuw twee gedeelten. De eerste daarvan gaat over de zogenaamde handelingen van Pilatus, een fictieve dialoog tussen Jezus en Pontius Pilatus. En het tweede deel gaat over Jezus' afdaling in de hel. En daar staat een beschrijving van de activiteiten van Jezus in de hel tussen zijn dood en opstanding. En wat overigens opvalt aan dit soort documenten is dat ze vaak informatie willen geven, kennis willen bieden, die niet terug te vinden is in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar die wel veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt. Wat heeft Jezus precies gezegd tegen Pontius Pilatus? En wat heeft Pontius Pilatus precies gezegd tegen Jezus? Wat is er precies gebeurd na Jezus sterven en tussen zijn sterven en zijn opstanding? Wat gebeurde er toen Jezus afdaalde naar het dodenrijk of naar de hemel is gegaan? Zulke zaken. Of wat heeft er precies zich afgespeeld in de eerste 30 jaar van Jezus' leven en in zijn kindertijd? Dingen waar de kanonieke evangeliën ons weinig informatie over geven. We zien vaak dat de gnostische documenten en evangeliën juist daarop gaan inzoomen en daar een soort verhaal proberen te geven om verborgen kennis te verschaffen aan de lezers. En ook daaruit kun je opmaken dat dit documenten zijn die pas in tweede instantie zijn geschreven door mensen die niet oorspronkelijk getuigen waren van het leven en de werken van onze Heer Jezus Christus. Nou, het evangelie van Nicodemus probeert dus ook dit soort lacunes in de kanonieke evangelie op te vullen. Maar het werd pas in de middeleeuwen het evangelie van Nicodemus genoemd. Het is waarschijnlijk samengesteld in de 5e of 6e eeuw na Christus. Hoewel sommige gedeelten van dat zogenaamde evangelie van Nicodemus terug te voeren zijn op de 4e eeuw na Christus. Ook dit document speelde geen enkele rol in de kanonieke discussies in het vroege christendom. Het is nooit genoemd als een kanoniek boek. Het staat ook op geen enkele kanonieke lijst. Het werd pas in de middeleeuwen een populair geschrift. Met andere woorden, we zien dit patroon in die boeken die Bart Eerman noemt. Dit zijn apocryfe brieven, apocryfe evangeliën, die niet dezelfde historische geloofwaardigheid hebben als de kanonieke boeken van het Nieuwe Testament. En het is dan ook een historicus als Bart Eerman onwaardig om te doen alsof deze documenten meedingen en gelijkwaardig zijn aan de brieven van Paulus en Petrus of de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daarmee vraagt Bart Eerman simpelweg van ons als christenen om de vroegste en de beste christelijke bronnen, namelijk de nieuwtestamentische geschriften, te vervangen door latere secundaire bronnen en vaak bronnen die beïnvloed zijn door andere wereldbeelden zoals die van het gnosticisme in de 2e eeuw. Ik denk dat dat onverstandig is en nogmaals, ik denk dat je als christen niet moet laten intimideren door geleerden zoals Bart Eerman die vanuit een seculier, een materialistisch wereldbeeld, proberen de data rondom het Nieuwe Testament te herinterpreteren. Je moet beseffen dat dit mensen zijn, dat dit theologen zijn die door een bepaalde atheïstische bril de data van het Nieuwe Testament gaan herinterpreteren en vervolgens komen tot atheïstische, ongelovige conclusies. Dat komt door de veronderstellingen waarmee ze beginnen. En als je ongelovige veronderstellingen kiest als beginpunt, dan kom je tot ongelovige conclusies. Wij hebben goede informatie, goede data, goede kennis om te concluderen dat de documenten die in het Nieuwe Testament terug te vinden zijn, de 27 documenten die het Nieuwe Testament samenstellen, dat dat de documenten zijn die de meest betrouwbare, authentieke overlevering bevatten van het onderwijs van de Heer Jezus, van zijn leven, van zijn dood en opstanding en ten hemelvaring en de fundamentele geloofsleer van de apostelen. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video en ik hoop dat het je leert om niet te snel geïntimideerd te zijn door mensen zoals Jacob Kool of Bart Eerman, wanneer zij dit soort documenten noemen die duidelijk later zijn gekomen dan de documenten van het Nieuwe Testament. Als je hier meer over wilt weten, dan raad ik je dit boek aan, The Heresy of Orthodoxy, geschreven door Michael Kruger in reactie op veel van het werk van Bart Eerman. Daar kan je veel aan hebben. Nogmaals, ik wil je ook bemoedigen om zelf de documenten die circuleerden in de vroegste christelijke kerken van de eerste en tweede eeuw te lezen. In het Nederlands is zeer leesbaar dit boek, De Apostolische Vaderen, met dit tweede deel daaraan. Daarin vind je de brief van Barnabas, de brieven van Clemens aan de Corinthiërs, de herder van Hermas, de zeven brieven van Ignatius, de brief van Polycarpus en de brief van Mathetes aan Diognetus. Dit kun je in principe in een paar weken tijd kun je dit lezen. En dan heb je een veel beter beeld van hoe betrouwbaar het Nieuwe Testament is overgeleverd, omdat je ziet dat veel van deze werken citeren vanuit de vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, en vanuit de brieven van Paulus, en hoeveel ontzag deze eerste apostolische vaders hadden voor de overlevering van de apostelen en de woorden van onze Heer Jezus Christus. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's bekijken? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.